Et voilà, dat was een groep van wie we nu wel zullen horen wie het was. Hallo Ike.
Ja, hallo.
Jij kende deze muziek?
Ja, dat is van onze muziekgroep Comedia Mundi.
Comedia Mundi. En wie is ons?
Ons is Van Longomai. Een groep mensen, ongeveer zo 200 mensen op het moment, die zich verdelen over een tiental coöperaties in heel Europa. Ja, en onder andere hebben we dus ook een muziekgroep. En er zijn onze coöperaties eerst eerder landbouwelijke bedrijven. Met een woodspinnerij en ja, zo gemengde boerenbedrijven.
Ah ja, met een nadruk op landbouw wel.
Ja, met een nadruk op de landbouw en ambachtelijke verwerking van de producten. Ja, er zit natuurlijk een hele geschiedenis achter, want we doen het nu niet alleen omdat we het zo leuk vinden op het land te werken.
Nee, maar ik ga eerst even vragen wie jij eigenlijk bent, want jij spreekt Nederlands met een accent van onze noorderburen. Maar ik heb een nummer met 0049 gedraaid, dus jij bevindt je niet in Nederland.
Nee, ik ben op de Longomai coöperatie Hof Uhlenkrug in Duitsland.
Ah ja.
Dus waarschijnlijk heeft mijn Nederlandse ondertussen ook al een Duits accentje gekregen, maar...
God ja, nu je het zegt... Goed, dus jij bent daar gekomen. Maar jij bent er blijkbaar al lang bij en lang genoeg om de voorgeschiedenis aan ons te kunnen vertellen.
Ja. Ik ben in 1982 naar Longomai gekomen. Maar Longomai is al ontstaan in 1973. Dat is het begin van een geschiedenis die eigenlijk het gevolg was van de revoltes van 1968 in de verschillende West-Europese landen. En met name was er een groep in Zwitserland, dat waren een groep vooral jongeren die leerlingen waren. Dus die dan leerlingen in het begrip van dat ze dus een opleiding aan het doen waren in verschillende bedrijven. En een groep uit Oostenrijk, uit Wenen, die dus eigenlijk na 68 bij elkaar bleven en acties voerden in de steden om verschillende misstanden aan te kaarten. En die vonden zich in het begin van de jaren 70. En die hadden dan het idee dat de hele Europese ontwikkeling eigenlijk daarna ging. Dat de landelijke gebieden zouden komen leeg te staan. En dat er een grotere concentratie in de steden zou zijn. En dat er ook een grotere afhankelijkheid zou ontstaan. En zij wilden eigenlijk een onafhankelijkheid voor zichzelf en voor hun politieke acties hebben. En dus ook niet onder druk komen te staan van als je die actie doet, dan krijg je geen werk meer of zo. En die gingen op zoek naar een leegstaand terrein, ergens in Frankrijk. Ze zijn overal op zoek gegaan, ook in België en in Zwitserland. Maar ze vonden dus uiteindelijk een leegstaand terrein van 300 hectare in Zuid-Frankrijk, in de Provence. En daar zijn ze begonnen met een coöperatie op te bouwen. Op dat moment noemden ze dat pioniersdorpen. En dat was eigenlijk vanaf het begin een groep van 30 mensen, vooral Zwitsers en Oostenrijkers met een paar Duitsers erbij. En eigenlijk pas in de loop van de tijd kwamen dan de Fransen daarbij. En toen werden dus ook in de jaren 70 al en in de jaren 80 kwamen daar, naarmate er meer mensen naartoe kwamen, werden er ook weer meer coöperaties opgericht.
Zeg, en waar kwamen die nieuwe mensen dan vandaan?
Dat waren jongeren die ontevreden waren met dat wat de maatschappij hun boden. Die geen zin hadden in gewoon ik studeer nu of ik zoek een baantje en ik trouw en heb een huisje en een tuintje en mijn werk en zo. En mijn vrije weekend. Het waren over het algemeen jongeren die echt op zoek gingen naar wat anders, naar een ander alternatief. Naar een plaats waar ze zich ook positief konden inzetten en niet alleen actie voeren tegen iets. In het begin was het in Frankrijk, de Fransen die kwamen eigenlijk omdat de Franse regering had met het eerste initiatief van de Zwitsers en Oostenrijkers, hadden ze het ongeluk voor hun in ieder geval om die eerste groep mensen uit te wijzen in 1974.
Ah bon? En op grond waarvan dan?
Op grond waarvan? Want omdat in die plaats waar ze in de Provence die eerste coöperatie hadden opgericht, dat was in de buurt van Plateau de Albion. En in Plateau de Albion had de Franse regering hun atoomwapens gestationeerd. En dus op een gegeven moment werden de mensen van Longomai ervan verdacht spionageactiviteiten uit te voeren.
En het waren ook allemaal mensen die politiek activistisch bezig waren of waren geweest. Dus ja.
Ja. Dus, nou ja, die werden uitgewezen. Dat werd, na een jaar werd dat weer herroepen. Maar in ieder geval, het effect was wel dat het een enorme pers gaf in Frankrijk. En daarop kwamen dus een heleboel Franse jongeren kwamen er dus naartoe, naar de Provence.
Nou ja, dus ze hebben zelf geen inspanningen moeten doen om promotie te voeren?
Nee,
of zo.
Dat was gratis reclame, zeg maar.
Ja. En was het de bedoeling van hen dat dat zou groeien, dat er meer mensen naartoe zouden komen?
Ja, vanaf het begin was een oproep gedaan aan de hele Europese jeugd van verlaat de stad, neem je leven in je hand, ga naar het land, bouw je eigen voedsel aan en zet je politiek in waar je kunt. En het was ook typisch dat eigenlijk op het moment dat ze nog nauwelijks waren aangekomen en nauwelijks de eerste ruïne had opgebouwd en de eerste groenten gezaaid, toen was dus de putsch in Chile in 1973. En toen begonnen ze, ja, ze zaten een half jaar in de Provence toen dat gebeurde. En de eerste actie werd toen meteen zo gedaan dat er werd geprobeerd dus vluchtelingen uit Chile daar vrije plaatsen en asiel te verlenen in Europa. En vooral omdat het de basisgroep vooral Zwitsers en Oostenrijkers waren, is dus een deel van de mensen naar Zwitserland gegaan en hebben daar die vrijplaatsactie gevoerd voor Chileense vluchtelingen. Omdat Zwitserland behalve 200 vluchtelingen meer niet wilde opnemen. En dat is heel typisch, zeg maar, voor de hele geschiedenis van Longomai. Dat onafhankelijk van hoe het er nou voor staat op de boerderij, zeg maar, dat er dan toch op een gegeven moment, als we vinden het is nodig om ergens actie te voeren en iets aan te kaarten, dat we daar dan echt alle inspanningen voor geven. Ook al maakt het dat voor ons het dagelijks leven op dat moment een beetje moeilijker.
Dus er waren toen Chileense vluchtelingen die dan op die coöperatieven in Zuid-Frankrijk kwamen wonen?
Nee, zo functioneert dat niet. Nee, er zijn mensen van de coöperatie die zijn weer naar Zwitserland teruggegaan en hebben daar een hele actie op touw gezet, zodat de Zwitserse gemeentes en Zwitserse ook kerkgemeentes en ook politieke gemeentes zich bereid verklaarden Chileense vluchtelingen op te nemen en daar zorg voor te dragen. En ook persoonlijke mensen. Dus werd een hele brede beweging daar opgezet, omdat de Zwitserse regering had gezegd van, voor ons zijn 200 vluchtelingen genoeg. We hebben genoeg gedaan, meer kunnen we niet doen. En eigenlijk door die actie van Longomai de Zwitserse bevolking aan het woord kwam en zei van nee hoor, wij vinden dat niet goed en dat is niet genoeg. Wij stellen veel meer plaats ter beschikking. En daar kwamen op die manier, kwamen er voor 2000 vluchtelingen, werd er plaats geschept, zeg maar. En die konden toen vaak ook via omwegen, maar toch naar Zwitserland komen en werden daar ontvangen. En daar hebben dus mensen hebben zich daarvoor werkelijk ook geëngageerd om die op te nemen en de zorg voor te dragen dat die werk vinden en dat die daar kunnen overleven.
Oké, dus ik neem aan dat er dan een kerngroep is die wel op de coöperatie blijft om de koeien te melken en zo.
Ja.
En dat er dan een paar worden uitgezonden om dergelijke dingen.
Ja, op dat moment was dat zo, ja.
Nu, dat was dus in het eerste jaar.
Dat was in het eerste jaar.
En dan is die uitwijzing gekomen.
Ja.
En
ja,
zijn ze dan ook effectief moeten weggaan daar?
Ja, dat was toen de reden ook dat we de eerste coöperatie in Zwitserland oprichten. Omdat er toen een groep was van zo'n 8 Zwitsers en Duitsers, die waren uitgewezen en die moesten toch ergens naartoe. Dus dat was reden genoeg om dan in Zwitserland een nieuwe coöperatie te beginnen.
Ah ja.
Ja.
En dat ging zomaar. Het is...
Ja, dat ging zomaar. Je moet natuurlijk op zoek gaan, je moet een geschikt terrein vinden. En dat was een boerderij die we hebben gepacht toen. Dus niet gekocht, maar gepacht in de Zwitserse Jura. En dat ging. Maar ja, dat zijn in de loop van de jaren zijn er meer al naar gelang hoeveel mensen er kwamen. Er zijn periodes geweest in Longomai, daar kwamen er 10, 20 nieuwe mensen per dag aanzetten. En dan gingen er ook weer een heleboel weg tussendoor. Maar ja, toch ook echt op het moment dat je het gevoel hebt, je wordt helemaal overlopen. En er zijn ook periodes geweest in de loop van de 40 jaar, waar zo'n paar jaren van denk van, oh, daar komt helemaal niemand meer bij, zeg maar. Hè? Dus dat is een beetje afgewisseld. Maar op het moment dat er echt heel veel toestroom was, eigenlijk was dat vooral in het begin van de 70e jaren, toen zijn er toch ook veel nieuwe coöperaties opgericht worden die ook niet allemaal lang hebben overleefd. Dus we hebben bijvoorbeeld in West-Duitsland ook een coöperatie zijn begonnen in 1974, die hebben we in 1975 weer gesloten. Dus dat is, maar dat
en waarom dan? Was dat dan omdat die mensen terugkonden naar Frankrijk?
Dat was niet op zich vanwege de groep. Maar dat was, het was het idee dus ook in Duitsland wat te beginnen. Maar in Duitsland was het begin van de 70e jaren was het niet erg gezellig. En daar kwam de Baader-Meinhof en de RAF en zo. Dus, en de repressie daartegen die heel erg sterk was. En je kon eigenlijk als jeugdinitiatief zo in midden 70e jaren niks meer beginnen zonder dat je er wat van werd verdacht terrorisme te maken. En alle mogelijke boze plannetjes te hebben. Dus dat werd op dat moment dat ze in West-Duitsland wat zijn begonnen, was dat een project in de Pfalz. En dat werd gewoon niet met rust gelaten. Daar kwamen ratjes, daar werd geprobeerd geïnfiltreerd. Ze hebben de schaapskudde die we hadden, hebben ze gezegd, die heeft een hele besmettelijke ziekte en die moet worden afgeslacht. En dat soort geschiedenissen kwamen er. En het leven werd gewoon onmogelijk gemaakt. En dat is natuurlijk niet alleen ons toen zo gegaan. Hè. Op dat moment, zo midden 70e jaren in Duitsland, was echt voor alle jeugdprojecten die werden op dat moment gecriminaliseerd. Er was niks te maken. Dus vandaar dat we op een gegeven moment hebben we die coöperatie weer gesloten en toen eerder een grote oproep gedaan onder de Duitse jeugd van in Duitsland is niks meer mogelijk, kom maar naar Frankrijk. En dat was dan de Duitse golf die daaruit kwam. Zo, dat was in 77, 78, daar zijn een heleboel Duitse mensen naar Longomai gekomen.
Die Neue Deutsche Welle,
Ja.
Maar dat terrein in Frankrijk, wordt dat gepacht of hebben jullie dat gekraakt of aangekocht?
Nee, dat hebben we gekocht. En
dan waren er toch een paar heel rijke Longomais die een fijne erfenis hadden gedaan of zo?
Ja, een paar. Dat was er ook. En bovendien werd er wat eigenlijk vanaf het begin ook het idee van, aangezien we iets nieuws beginnen, is het ook heel erg nodig dat we heel veel mensen daarvan op de hoogte houden, dat veel mensen ons ondersteunen, dat we dat niet alleen in ons hoekje doen, zeg maar, want als je op het moment dat je je daarin geïsoleerd, dan word je ook natuurlijk heel vatbaar voor alle mogelijke agressies en moeilijkheden. Dus het was vanaf het begin ook een heel duidelijk beleid dat vooral het Zwitserse publiek eigenlijk enorm op de hoogte houden daarvan en hun ook vragen dat te steunen. En daar was het Zwitserse publiek ook heel ontvankelijk voor. En die heeft vanaf het begin, en dat is met de jaren gegroeid, een soort vriendenskring ontstaan van mensen die dat eigenlijk ook financieel hebben gesteund en met materiaal gestuurd. Er zijn ook boeren geweest die hebben een trekker gegeven of hooivorken of zoiets dergelijks.
Dus of een koe.
Met materiaal gesteund,
ja.
Maar ook met geld. En tussen dan de, wat werkelijk was, het erfenis van twee jongens die daar in het begin bij waren. En dus een brede steun eigenlijk vanuit het Zwitserse publiek, kon dat terrein in Frankrijk worden gekocht.
En op wiens naam staat dat dan? Is Longomai een rechtseenheid? Is dat een VZW of een?
Nee, in het begin hebben we eigenlijk ons daar helemaal geen zorgen over gemaakt. Omdat de basis van ons leven niet wordt uitgemaakt door juridische vormen. Dus dat werd op de ene naam geschreven of op de andere naam geschreven. Maar zo'n 15 jaar geleden, toen hebben we er ons wel zorgen over gemaakt om eventuele erfenisgeschiedenissen en dat soort dingen uit de weg te gaan.
Dus natuurlijk.
Zo'n 15 jaar geleden hebben we alle bezittingen van alle coöperaties, dus het grond en de huizen, die zijn overgedragen aan een Zwitserse stichting. Dat is een stichting die wordt door mensen van Longomai beheerd. En uit elke coöperatie zijn daar één of twee mensen die zitten daar in de stichtingsraad. En zo hopen we het risico uit de weg te gaan, zeg maar, dat moeilijkheden oplevert op een gegeven moment.
Inderdaad.
Omdat we zitten natuurlijk ook, dat is nu 40 jaar, die geschiedenis van Longomai. Dus we zitten ook in zo'n generatiewisseling, hè, zo langzaam. Er zijn mensen die zijn er ook gewoon niet meer. En er zijn een heleboel nieuwe bijgekomen. En dat is ook iets wat we echt allemaal willen, is dat al onze coöperaties en de boerderijen, het grond en alles, dat dat echt niet door de een of een andere persoon kan worden opgeëist door een of ander juridisch stukje. Dus dat dat echt is verzekerd, dat dat een algemeen bezit is en alleen ter beschikking staat voor groepen mensen die daar iets wil doen.
Mm-hmm. Want ondertussen zijn er, neem ik aan, ook kinderen geboren daar.
Ja, een heleboel.
En worden die dan naar de gewone scholen gestuurd of hebben jullie een eigen onderwijssysteem?
Nee, We hebben die altijd gewoon naar de scholen in de streek gestuurd, overal waar we coöperaties hebben. Ook met het zicht op dat kinderen, die moeten zich ook confronteren gewoon met de maatschappij om zich heen. Aangezien wij ook geen zin hadden ons terug te trekken in ons hoekje, vinden we natuurlijk ook niet dat de kinderen zich terug moeten trekken. Wat we wel hebben gedaan bijvoorbeeld in de Provence en ook nog in Oostenrijk was hetzelfde. Dat op het moment dat die kleine dorpsscholen gesloten zouden worden of er werd mee gedreigd, dat we ons dan hebben ingezet dat die open blijven. Dat is in de Provence een hele strijd geweest om in dat dorp waar eigenlijk die eerste coöperatie is, om daar de kleuterschool en de lagere school weer te openen, want die was er nog gesloten. En in Oostenrijk hebben we ook heel lang de zorg voor gedragen dat in die bergdalen waar we zitten, dat daar de lagere school in ieder geval blijft. En dat die kleine kinderen niet eeuwig in een bus moeten zitten al vanaf hun 5 of 6 jaar om naar school te gaan.
Dus daar is de plaatselijke bevolking dan ook wel blij mee, neem ik aan. Ja. Hoe zijn de verhoudingen verder met de plaatselijke bevolking? Was het in het begin niet zo van, wat komt er hier voor een stelletje?
Ja, zeker in die berggebieden. Ik bedoel, dat is in Oostenrijk is dat heel lang geweest. Daar zijn we in 1977 zijn we dan een coöperatie begonnen. En daar is een hele achterdocht toch geweest. En in Zwitserland, in zulke gebieden is het vaak van, ja, je kan dan ook wel 10 jaar zitten of 15 jaar zitten, maar je hoort er toch niet echt bij, zeg maar zo. En in het begin was het dan toch ook veel van, ja. Ja, in de 70 jaren waren er meer van dat soort communes, hè, die zich oprichten en die dan na 1 of 2 jaren weer verdwenen. Dus dat was ook zo'n beetje van, vooral van de boeren zo, van ja, die jongelui uit de stad, dat lukt sowieso niet. Dus met die hoeven we ons niet in te laten. Maar dat is overal, denk ik, in de loop der jaren toch heel anders geworden. Ik bedoel, mensen hebben gezien dat we blijven, dat we serieuze dingen doen. In de Provence heeft de lokale radiozending daar een hele belangrijke rol gespeeld.
Ah ja, vertel daar eens een beetje meer over, want jullie hebben een eigen radiostation. Ja. Dat vinden wij natuurlijk heel interessant.
Ja, die is in 1981 ontstaan, want toen kwam François Mitterrand aan de regering.
Ah, dan zijn wij net een jaartje ouder.
Wat?
Wij zijn van 80.
Ah ja.
Maar van eind 80, dus het scheelt misschien maar een paar maanden.
Ja, nou ja, in Frankrijk werd pas vanaf 1981 überhaupt de ether vrijgemaakt voor vrije radio's. Dat was dus gewoon een zendmonopool. En daarvan hebben we meteen gebruik gemaakt. En die is dus Radio Zinzien, die daar uitstraalt.
Zinzien? Wat betekent dat?
Zinzien is de naam van de heuvel waar we daar op zitten.
Ah ja.
Dat is zo'n lokale naam van die heuvel. Dat radiostation hebben we boven op die heuvel gebouwd, met een antenne erop en zo. Dat was in het begin nogal avontuurlijk. En helemaal in het begin begonnen we dus met uitzenden en zeiden dus niet, hebben we niet erbij gezegd dat het Longomai is. Want er was op dat moment toch echt veel achterdocht in die streek. Zo, gingen wilde verhalen gingen de ronde, zo.
Ja, van drugs en seks en wapens.
Overal prikkeldraad is en gevaarlijke honden en dat soort dingen. En op een gegeven moment, toen begon dat met uitzending, begonnen mensen te bellen. Want we hadden een telefoonnummer ter beschikking gesteld en zo. Dus, nou ja, en op een gegeven moment was het dan toch van, oké, Radio Zinzien. Ja, de mensen die daar door de microfoon praten, dat zijn mensen die wonen in Longomai en zo. En vanaf dat moment kwamen er eigenlijk ook al mensen op bezoek. Die dus naar die radio hadden geluisterd en gezegd van, nou ja, als dat die mensen van Longomai zijn, dan kan het toch niet zo erg zijn. En dat heeft echt heel veel vrienden in die streek gebracht. Ja, op het moment is in die streek van de Provence van Fauquier, daar hoort Longomai gewoon bij. Daar kan je gewoon niet meer wegdenken, denk ik. Zo, met de radio, met culturele evenementen, feesten, al het mogelijke wat daar gebeurt. Het is, daar zijn we echt een vast bestanddeel geworden van die streek. Maar goed, daar zitten we nu dus ook al 40 jaar, hè? Dus dan hoor je er zo langzaam toch bij.
En is dat ondertussen ook digitaal? Ik bedoel, kunnen wij ook naar die radio luisteren?
Ja, die is digitaal.
Fantastisch, dan gaan we dat ooit wel eens proberen, hè?
Ja, dat kan je doen.
Oké, dus dat is ook een manier waarop dat jullie met de lokale gemeenschap verweven zijn. Zijn er andere coöperatieven die ook zo radiomatig bezig zijn?
Nee, we hebben in Oostenrijk hebben de mensen van de coöperatie lange tijd meegewerkt aan een tweetalige radio in Klagenvoort. Want die coöperatie bevindt zich dus in Kärnten. Dat is die streek die in het zuiden van Oostenrijk ligt aan de grens met Slovenië. En dat is een tweetalig gebied, Sloveens-Duits. En die hebben ook een tweetalige radio opgericht in Klagenvoort. Dat zijn de mensen van de coöperatie geweest die dat initiatief daartoe genomen hebben. Maar die hebben dat op een gegeven moment weer afgegeven aan andere mensen. Dus die zijn daar op dit moment niet meer mee bezig. Maar die radio die bestaat nog. Een beetje in een andere vorm als wij in het begin hebben gedaan. Maar is er toch nog. En er zijn ook mensen van die coöperatie die in dat netwerk van vrije radio's in Oostenrijk zitten. En daar heel actief mee zijn. En verder hier in Duitsland zijn wij daar niet mee bezig gegaan. We hebben wel vrienden die zitten in Thüringen die met vrije radio's aan de gang zijn. Maar wij hier op de Uhlengroep hebben daar geen tijd voor of hebben daar geen aandacht aan besteed, zeg maar zo.
Wil jullie nog eens zeggen in welke landen dat er precies coöperaties zijn overal?
Ja, dus wij zitten hier in Duitsland, dus in het voormalig DDR. Dus Noordoost-Duitsland in Mecklenburg. Dan is er een coöperatie dus in Oostenrijk, in Zwitserland een boerderij. In Frankrijk zijn er 5 coöperaties. Dus die eentje in de Provence, dat is die grootste. Dan nog eentje in de Luberon en eentje in de Gau, dat is zo in de buurt van de Camargue. Dus dat is allemaal vrij in het zuiden. Dan nog eentje in de Ardèche. En we hebben een wolspinnerij in Briançon, dat is in de Hoge Alpen. Dus tegen de Italiaanse grens aan. En dan hebben we nog een groep in de Oekraïne. En natuurlijk zowel die coöperatie hier in Duitsland, in Oost-Duitsland, als in de Oekraïne. Dat zijn initiatieven die zijn dus natuurlijk ontstaan na de val van de muur.
Oei, en zitten die in het oosten of in het westen van Oekraïne?
Die zitten in Zuidwest-Oekraïne, in Transcarpatië.
Dus dat is niet in het gebied waar het nu allemaal zo akelig is?
Nee, maar ze worden er wel heel erg door beïnvloed. Het is op het moment niet eenvoudig en we zijn er ook allemaal een beetje bang voor wat er staat te gebeuren. Ja. Dat moeten we een beetje afwachten. Maar op zich is het bij hun... Zij wonen in een streek die grenst aan van het zuiden te beginnen, zo Roemenië, Hongarije, Tsjechoslowakije, Polen. Dat is een streek waar ook een heleboel minderheden bestaan. En waar dat Oekraïense nationalisme dus eigenlijk ook fataal zou zijn als dat zich zou doorzetten. Daar kan een heleboel kunnen gebeuren ook. Maar op het moment is het daar nog rustig.
Dat zullen we dan vieren met een Oekraïens nummer. Ike, onze tijd zit er al op.
Oh, dat ging snel.
Ja, dat gaat altijd heel snel, hè. We zouden natuurlijk nog langer kunnen doorpraten, maar ik ga het dan straks met Erik nog gaan hebben over... wat er allemaal aan moderne trends is in jullie beweging. Okay. Bedankt voor je tijd op deze zondag en tot bij gelegenheid. Hè.